Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, dit is gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren. Oh, Ankaag is wel ambitieus natuurlijk. Dat is wel duidelijk. Haar voet is nooit op de onderste tree van een ladder blijven steken. Wat je vooral ziet is dat ze vanaf heel jonge leeftijd steeds enorme risico's heeft durven nemen van ik heb iets voor ogen. Als ze op het gymnasium andere kinderen in het buitenland kunnen studeren. Nou, waarom ik niet? Zegt iemand tegen mij dat Oxford voor mij te ingewikkeld en te duur is. Oh, bij de Verenigde Naties heeft ze carrière gemaakt door dat heel strategisch te plannen. En dat is ook niet zo makkelijk gegaan. Een tijd werkte ze bij een andere organisatie en moest ze in beeld zien te komen bij de VN. En dan ging ze solliciteren naar een baan die heel zwaar was, omdat je dan bijvoorbeeld 2 jaar je kinderen niet kon zien.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 270 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we gaan praten met de biograaf van Sigrid Kaag. Want deze week verscheen bij uitgeverij Prometheus het boek Sigrid Kaag, de schaduwpremier. Een boek geschreven door Wilma Kieskamp, politiek verslaggever van Dagblad Trouw. En het gesprek met haar is zo interessant dat we er 2 afleveringen aan wijden. Nu deel 1. Hoe Sigrid Kaag de belangrijkste Nederlander werd bij de Verenigde Naties. Welkom in Betrouwbare Bronnen.
Ja, leuk hier te zijn.
Maar eerst, PG, we hebben weer een aantal nieuwe vrienden van de show.
Je weet, mijn favoriete onderdeel van onze podcast.
Enorm bedankt Manon, Lieselotte, Martin en Berend.
Zeer veel dank voor jullie donatie. Wil jij ook vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En iets bijzonders, als je vriend bent of nu nog snel vriend wordt, dan maak je kans op het boek van Wilma Kieskamp. Want uitgeverij Prometheus stelt een aantal exemplaren beschikbaar. Dus ga nog snel naar vriendvandeshow.nl/bb. En met een kleine donatie zijn we al heel erg blij. Een grote donatie mag natuurlijk ook. En dan stuur ik in de loop van het weekend een mailtje aan alle vrienden en dan kunnen ze meedingen.
Deze kans krijgt u maar 1 keer.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Wilma Kieskamp, nogmaals welkom. Wat maakt Sigrid Kaag zo fascinerend dat u een boek, een biografie over haar wilde schrijven?
Ik ben verslaggever bij Dagblad Trouw en ik moet bij deze vraag meteen denken aan de eerste keer dat ik haar ontmoette. Dat was op zich iets heel kleins, maar er zat veel in, denk ik, van hoe zij is als politicus.
In welk jaar was dat?
Dat was in 2017, het allereerste congres. Ze was net minister, net een maand minister. En zij zat op dat congres in een hoekje, een beetje onderuitgezakt in een stoel. En ik dacht, ik kan haar iets vragen. En ze zei, plomp verloren, ik ben moe. En ik dacht, dat heb ik eigenlijk nooit meegemaakt als verslaggever, dat een politicus gewoon zegt, ik ben moe.
Ik heb eigenlijk geen zin in jou.
Ja, ik werd eigenlijk afgewezen. Maar ik zag ook, ze was ook niet met anderen aan het netwerken. Dus ze zat daar een beetje zo, die hele beroemde vrouw waar iedereen het over had.
Die niemand kende.
Die topdiplomaat, die zelf nog helemaal nieuw was in Nederland. Die zat daar in dat hoekje en die dacht, ik ben wel even klaar met dit congres. En wat mij fascineert aan Kaag is dat zij heeft altijd iets gehouden van Die Haagse bubbel, daar ben ik als buitenstaander ingekomen. En ik voel me ook een buitenstaander. En ik zie hier heel veel dingen, zo vertaal ik dat even, als je in haar hoofd kruipt, waar ik niks mee heb.
Is uw boek in dat opzicht niet misschien een beetje voorbarig?
Te vroeg?
Nee, denk ik niet. Want deze politicus is nu al sinds 2017 actief in de Nederlandse politiek.
Want dat is het licht van de eeuwigheid niks.
Dat klopt, PG.
Eén kabinet.
In elk geval, wat ik er fascinerend aan vond, was dat je ziet, daar komt een nieuwe politicus. Ze heeft iets eigens, iets eigenzinnigs. Ook iets van, ik pas mij niet aan. Zelf was ik toen nog niet zo lang verslaggever. En ik herkende wel iets van, dat als je als nieuwkomer komt, dan denk je ook, wat is dat voor circus hier in Den Haag? Ik ben haar blijven volgen en de aanleiding voor het boek is in wezen heel simpel. Zij had die enorme goede verkiezingsuitslag gemaakt dit voorjaar. En eigenlijk stelden we ook vast, ondanks dat er heel veel over haar gepraat wordt, ken je haar eigenlijk nog heel weinig. En dat is ook wat het boek beoogt. Gewoon is haar wat beter leren kennen en met name de feiten op een rij zetten over haar als politicus, zowel in haar politieke loopbaan als ook die hele loopbaan daarvoor bij de Verenigde Naties.
Ja, want u zei, zij straalde heel erg uit, ik kom van buiten deze bubbel en ik wil me niet al te zeer aanpassen aan die bubbel. Nou is zij natuurlijk als diplomaat ook heel vaak in totaal andere bubbels binnen geweest om daar iets te bereiken voor de wereld. En vaak natuurlijk ook hele lastige bubbels, in dictaturen bijvoorbeeld, Syrië met Assad.
Maar denk aan de Verenigde Naties, wat een wereld op zichzelf is in New York en Genève. Met heel eigen codes, heel eigen taal, heel eigen personeelsbeleid, heel eigen machtsverhoudingen ook tussen weer de componenten daarbinnen.
Dus misschien
dat is
moet
een
je,
enorme bubbel ook weer.
Ja, dus misschien moet je wel voor jezelf een vrij strenge modus vinden om je in die wereld te kunnen handhaven.
De wereld van de Verenigde Naties was haar natuurlijk heel vertrouwd. Daar heeft zij vanaf jonge leeftijd is zij diplomaat geweest. Het beeld in Nederland is wel eens dat een diplomaat was in Nederlandse dienst. Maar het is heel belangrijk om te beseffen dat zij was volledig op eigen kracht. Zij heeft zich vanaf nul af aan omhoog gewerkt in die organisatie waar, geloof ik, 30.000 mensen werken. En Kaag is wel, hebben we allemaal vaak genoeg gezien, denk ik, de afgelopen jaren vrij zakelijk. Dat is ook iets wat in mijn boek behoorlijk op veel plekken terugkomt. En dat zakelijke, dat is denk ik haar manier geweest om ook binnen die wereld van die diplomatie heel strak je doelen te kunnen bereiken. Je onderhandelt met een doel, met een kader. Je bent niet zomaar wat aan het koffiedrinken.
Ja, want het cliché-ding van diplomaten is natuurlijk, die hebben elke dag om een uur of vijf een borrel die uren kan duren. Maar zij is niet van de borrels.
En wat we weten ook van de Britse diplomaten in vroeger eeuwen, die hebben wat men vraagt, wat doet een diplomaat in een ander land? En dat is, hij ligt in naam van haar majesteit.
Ja, maar zo'n diplomaat is zij natuurlijk nooit geweest.
Dat is
ja, ja, zij was niet. Zou zij in Nederland zijn gebleven als diplomaat, dan was zij misschien wel zo'n diplomaat geworden. Maar zij was een diplomaat in internationale dienst. En op die manier is zij gevormd.
Ja, zij komt dus, zou je kunnen zeggen, letterlijk uit een andere wereld voor binnenhofbegrippen. Voor D66 begrippen is ze ook bijzonder. Want zij steekt niet onder stoelen of banken dat ze katholiek is en dat ze uit het geloof haar inspiratie haalt. Ze heeft zelfs een rozenkrans in haar tas permanent. Dat is ook bijzonder voor een D66-leider.
Ja, Kaag heeft denk ik heel vaak iets dubbels. Aan de ene kant leidt ze een seculiere partij. Aan de andere kant komt zij vaak vertellen over haar geloof. Volgens mij vertelt ze nog vaker over haar geloof dan bijvoorbeeld Gert-Jan Segers in wezen. Dat religieuze van haar, dat is wel een hele vrijzinnige vorm. Ze heeft wel eens gezegd, het geloof inspireert me, maar het is niet iets waar je van moet verwachten dat het haar politieke besluiten beïnvloedt.
Maar dat is een hele interessante gedachte. Dus dat inspiratie dus in feite buiten politiek is. Kijk, ik redeneerde misschien ook een beetje als historicus van de christendemocratie, dat ik dacht, iemand met haar stijl, en ook dus die zeg maar vrij bewuste inspiratie, hè, die je dus ook mag horen en zien, laat ik zeggen, dat dus niet verbonden is met, ik zal maar zeggen, de klassieke katholieke sociale leer, die natuurlijk in vele opzichten volkomen haak staat op het liberalistische secularisme van haar partij.
Kun je dat iets nader uitwerken, PG? Die katholieke sociale leer, waar staat dat haaks op wat D66 wil?
De katholieke sociale leer is natuurlijk van de late 19e eeuw. En dat was een poging van vooral de beroemde paus Leo XIII. Die zei, je moet als katholieke gelovigen gezamenlijk, dus dat was het eerst, je doet het samen. Daar ontstond ook dat met het zuilenidee, de katholieke hoek van. Je zowel verhouden tegen, zeg maar, de godloochenende, alles moet kunnen, vrije spel de maatschappelijke krachten van de liberalen. Dat is sociaal, leidt dat tot ellende. En tegenover, zeg maar, de socialistisch-communistische filosofie en ideologie, die natuurlijk in feite ook net zo anti-godsdienstig was, en die als het ware vanuit een klassenbewustzijn uitging. Ja. En paus Leo die zei, het is beide, dus fundamentele verkeerde redenering. Waar het om gaat is dat je als het ware vanuit het geloof de samenleving ordent. Dat men was heel sterk van de maatschappelijke ordening, waarbij ieder zijn plek had in de samenleving. En die plek dus ook van een ieder werd gerespecteerd vanuit het geloof.
Ja, dat staat in zekere zin haaks op het individualisme, waar natuurlijk het liberalisme voor gekozen
en dus het secularistische, wat natuurlijk heel sterk in D66 zit.
Ja, ik zei natuurlijk wel, ze heeft gezegd, het geloof inspireert. Dan moet je niet, denk ik, opvatten als dat is haar primaire inspiratiebron. Die primaire inspiratiebron, dat zit hem veel meer in de waarden van de Verenigde Naties, die zij als het ware onder de arm heeft meegenomen in haar politieke carrière. Maar iets waar je dat wel aan doorhoort klinken is bijvoorbeeld, moet je maar eens opletten, een woord als rechtvaardigheid. Dat gebruikt zij behoorlijk vaak. En voor veel mensen zal dat zomaar een woord zijn, maar voor gelovige mensen is dat een soort kernbegrip van
denk aan de befaamde katholieke, machtige katholieke organisatie uit de verzuiling. Justitia et Pax van Marga Klompé, hè, ook een zo'n zeer geïnspireerde vrouwelijke politicus. Dus gerechtigheid, rechtvaardigheid en vrede. En dat die twee dus nooit los van elkaar kunnen. Wat je ook ziet bijvoorbeeld in Den Haag, Stad van Vrede en Recht. Dat is ook heel duidelijk van die hoek uit geïnspireerd.
Nou ja, en verder komt zij uit een echt D66 gezin. Waar ook wel een linkje zit met wat jij nu vertelt, PG.
Ja, haar ouders stemden altijd D66.
Kijk, haar ouders stemden D66. Kaag komt uit een echt D66-nest.
Dat is bijna verzuild dus.
Bijvoorbeeld haar vader, die hoorde bij de generatie jonge katholieken die helemaal geporteerd waren van Hans van Mierlo, omdat Hans van Mierlo ook een katholiek was die vond dat het anders moest en die wilde breken uit die zuilen en het moest anders. Dus op die manier, zij is zo'n soort katholiek die veel meer net wil dat het via een seculiere partij invulling wordt gegeven aan dat begrip rechtvaardigheid. En verder, wat betreft dat geloof, is het ook, denk ik, volgens mij heel simpel iets. De dingen die zij erover verteld heeft, hoor je ook vaak in door, dat zij is 30 jaar weg geweest uit Nederland, maar zij koesterde ook heel erg bepaalde dingen van thuis. En één ding van thuis was het geloof van haar ouders. Haar vader die speelde orgel in de kerk. Haar moeder was erg van biddende aard, een kaarsje opsteken, een Ave Maria. En dat heeft zij eigenlijk gewoon bewaard.
Het was ook zo dat waar ter wereld zij ook was, ook op plekken waar voornamelijk moskeeën staan, ze zocht altijd een kerkje op.
Ja, dat heeft ze verteld in interviews rond verkiezingstijd. Vertelde ze bijvoorbeeld hoe zij als student in Cairo, moet je je voorstellen, was ze jaren 80, ging ze op haar 20ste naar Cairo, zonder dat er internet bestond, volledig op zichzelf aangewezen.
Geweldige stad, Cairo. Ik ben er dol op.
Ja. En ze zat er op een prachtige campus, maar voelde zich vaak ook wel heel alleen. En dan, voor een beetje vertrouwdheid, liep ze dan zo'n Koptische kerk binnen. En dan hoorde ze die gezangen en dan dacht ze, ja, dit is het gevoel van thuis. Dus, en ik denk ook wel, dan ga ik misschien psychologiseren, daar moet je een beetje mee uitkijken. Maar als je zo lang in het Midden-Oosten hebt gewoond, dat is natuurlijk een gebied waar iedereen heeft een geloof. Als je daar zegt, ik geloof niet, dan ben je de uitzondering. Dus daar is zij denk ik ook gevormd door dat het heel natuurlijk is om iets aan religie te doen. En haar gezin was, daar is ze wel trots op, dat is heel multicultureel of multireligieus. Haar man is geboren als moslim, maar heeft het geloof vaarwel gezegd. Zij zelf is katholiek, ze heeft de kinderen laten dopen. Maar de kinderen zelf mochten dan weer kiezen of ze daar iets mee deden. En ik heb de indruk dat ze dat verder niet als katholiek door het leven gaan, die kinderen.
Ja, er zit nog iets dubbels misschien. Ze komt uit een D66-gezin, een middenklasse gezin. In haar jonge jeugd woonde ze in een appartementje van 70 vierkante meter. Met haar zus op één kamer. Dus niet echt groot.
Maar dat is het echt de middenklasse van Nederland van die tijd. En dat moet je niet vergelijken met nu.
En zij woonde eigenlijk op de grens met het rijkere deel van Zeist, waar ze vandaan komt. En op school, het Christelijk Lyceum, daar zaten ook al die kinderen bij elkaar en door elkaar. Heeft ze daar misschien dat wat deftige praten ook geleerd?
Ze zat inderdaad, omdat ze goed kon leren, ging ze naar het gymnasium. Waar ze overigens in de klas zat met Wouter Bos.
Daar fietste ze ook mee naar school?
Ja, was ze mee bevriend. En het is wel grappig, want die twee hebben in wezen bijna dezelfde soort carrière uiteindelijk.
Ja, Wouter Bos, Shell. Ja. Zij heeft ook kort voor Shell gewerkt.
Ja, Wouter Bos wilde ook studeren in het buitenland. Is ook partijleider geworden.
En minister van Financiën. Ja.
Waar kwam dat trouwens vandaan dat ze in het buitenland wilde gaan studeren?
Zij zat op een school, het gymnasium van het Christelijk Lyceum in Zeist. En dat is van oudsher, ontdekte ik, wist ik niet, is dat een school waar de protestantse elite, die in het buitenland werkte, dus protestantse expats, die stuurden daar vroeger hun kinderen naartoe. En toen zij op die school kwam, zat daar ook nog een internaat voor onder andere diplomatenkinderen.
Zeist was ook een belangrijk hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken. Dus de internationale samenwerking van de ecumenische kerken, de protestante kerken die ecumenisch gericht waren, zaten er in zo'n kerk en wereld. Dus daar rond Zeist heb je in die bossen ook allemaal van dat soort hele grote instituten. En die mensen, hun kinderen, gingen dus vaak ook naar die school.
Ja, en ik noem dat in mijn boek, noem ik dat het deftige en bevlogen Zeist. En voor mijn gevoel zitten al die twee elementen in haar. En je vraagt je wel af.
En dat ecumenische zit er dus in zekere zin, hoewel ze dus niet protestant is, zit dat er wel bij haar ook in?
Ja, die sfeer wel, ja.
Je een vraagt beetje je elitair, wel af elitair soort protestantisme, ja. In de vrije zinnen goed.
Ja, maar in zekere zin, diversiteit, wat nu ook een Verenigde Naties doel is, zou je kunnen zeggen, dat zat eigenlijk al door heel haar jeugd heen. Al die mensen uit al die verschillende afkomsten. Zelfs op die elitaire school had je al kinderen, mensen met minder inkomen, mensen die echt rijk waren.
Kijk, zij was niet
uit het buitenland,
arm, hoor. Kijk,
uit Nederland.
Maar, dat hoorde gewoon bij de verzuiling. In die tijd was het nog zo dat het onderwijs, ook wat dat betreft, waar ging je heen? Van de christelijke school ging je naar het Christelijk Lyceum. En daar kwam men dus uit alle hoeken. Dus dat is meer de verzuiling van toen dan diversiteit.
Wopke Hoekstra die had ook naar die school gekund. Maar want die woonde daar ook, die is ook opgegroeid in Zeist. Maar die is in Utrecht naar school gegaan. Want daar was het gymnasium nog wel een graadje chiquer. kijk. Je zegt die diversiteit, nee, het was maar zoals ik het nu gelezen heb en gehoord heb, is mijn indruk, dat was een behoorlijk elitaire school. Zij komt ook niet uit een arm gezin, zij komt uit een middenklasse gezin. Haar vader had een goede baan als leraar, het was een heel financieel geen rijk gezin.
Ja,
maar wel cultureel, cultureel ja. wel goed onderlegd.
Moet ik erbij zeggen, in die tijd, zeg maar jaren 60... was natuurlijk ook net als nu woningnood. Dus je was al blij als je een woning had.
En haar vader was leraar. En dan hoorde je in maatschappelijk opzicht, ook cultureel opzicht, wel een beetje tot de elite. In die tijd was dat zeker nog zo. Maar niet wat betreft inkomens. De leraren werden net zo slecht betaald uit de tijd van de wederopbouw als de ambtenaren.
Ja. En haar moeder was onderwijzeres, maar net als mijn moeder stopte ze met werken toen er kinderen aankwamen.
Ja, ja. En dat accent wat zij heeft, waar iedereen natuurlijk toch gefascineerd door is, waar heeft ze dat opgepikt? Dat is denk ik een combinatie van wat ze hoorde op school. En haar moeder schijnt ook heel beschaafd Nederlands gesproken te hebben. En was iemand met heel veel taalgevoel. En die er ook op stond dat er correct gesproken werd. Dus net als ik net zeg, dat geloof koesterde ze misschien als een soort iets van thuis. Heeft ze misschien ook dat spreken van haar moeder wel zo gekoesterd.
Misschien toch gewoon de stijl van het gezin waarin ze opgroeide. Waar ze zich gewoon als mens comfortabel in voelde. Ja. Zeker als je dan in een dynamische miljoenenstad als Cairo, je eigen weg moet gaan vinden. Dat is nogal wat.
Ja, als je haar nu Engels of Frans hoort praten, dan is dat ook perfect. Dus zij spreekt gewoon in taal die je meteen kunt opschrijven en die dan voor iedereen begrijpelijk is.
Ja, zij heeft een enorm taalgevoel, denk ik.
We hadden het al een beetje over. D66 is een liberale partij. Individuele vrijheid is belangrijk. Geldt dat ook voor Kaag? Is zij een individualist?
Goh, dat vind ik een interessante vraag. Als je haar hoort spreken over de partij, dan spreekt zij niet in dat soort termen. Ze heeft het woord vrijheid, hoor ik haar niet vaak in de mond nemen. Ze is volgens mij wel een echte liberaal.
Ook economisch?
Ja, volgens mij, ja. Ja,
dus het
ja.
is een soort Gerrit Salom, minister van Financiën?
Dat, als minister van Financiën bedoel je?
Ja, tuurlijk.
Dat weet ik niet. Maar wel in de zin van bijvoorbeeld dat ondernemingen ruimte moeten hebben om te ondernemen. Daarin staat zij gewoon in de traditie van D66, zoals de fractie daar de afgelopen jaren over heeft gedacht. Ik denk niet dat ze daar rechtser is, maar ook niet linkser.
En wie hard werkt, die moet ook wat over kunnen houden. Inkomensverschillen zijn eigenlijk een aansporing om je best te doen.
Nee, dat is zo. Nee, zo'n liberaal is zij ook niet. Nee.
Liberaal heeft vele kleurspoelingen.
Nee. Zij is liberaal in de zin van mensen hebben misschien in verkiezingstijd soms gedacht. Ze praat zo idealistisch, ze zal wel heel links zijn. Als je op haar stemt, zal je wel een soort GroenLinks PvdA-achtig programma krijgen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Zij is gewoon qua ideeën helemaal D66. Zij heeft de koers van de partij ook niet verlegd toen ze lijsttrekker werd.
Nou heeft D66 natuurlijk wel vleugels en stromingen, ook in de partij zelf.
Ja, zij, en het accent dat zij heeft gezet de afgelopen jaren, dat gaat heel erg over gelijke kansen. Wat natuurlijk ook een zwaar anker is van de partij. Maar dat zie je wel, daar wil zij zich het meest op profileren, dus tegen discriminatie, tegen racisme, meer pro-Europese koers, dat ook daarnaast. Dat zijn denk ik haar twee accenten die zij zelf gezet heeft.
Een heel kenmerkend, zal ik maar zeggen, sociaal-economisch accent in liberale zin, dat hoor je niet zoveel.
Nee.
Vandaar mijn vraag van, wat voor soort liberaal minister van Financiën zou ze dan zijn?
Ja, maar ze is geen minister van Economische Zaken, hè? Dus,
nee, maar Financiën gaat over echte economie. Minister van Economische Zaken is iemand die het MKB mag helpen.
Ja, NPG, een vergelijking trekken met Gerrit Salm is ook kwestieus.
Een compliment voor
is ook kwestieus. Want zij staat eigenlijk lijnrecht tegenover Gerrit Salm als het gaat over de verhouding van Nederland tegenover Europa.
Ja, zij heeft onlangs was ze heel trots op de eerste stap dat Nederland nu binnen Europa die begrotingsnormen loslaat. En samen met Spanje, schouder aan schouder, staat van landen mogen ook zelf beslissen hoe ze dus binnen de begrotingsdiscipline blijven.
Vond ja, heel en ze heeft waarschijnlijk ook een beetje haar kaken op elkaar moeten houden. Toen die discussie 2 jaar geleden was over wat is het standpunt van Nederland over het Europees Herstelfonds. Waar Nederland heel lang op de rem heeft getrapt en pas op het einde instemde met de grote overdracht van geld.
Ja, ja. Zij is natuurlijk altijd wel heel pro-Europees, heeft gewild dat Nederland toch meer een voortrekkersrol zou gaan spelen in Europa. Dat woord voortrekker, dat staat nu ook in het coalitieakkoord. Ik vermoed dat zij heeft gezegd, en dat moet erin.
Er zijn voor elke partij altijd buzzwords,
ja,
waarvan je zegt, dat moet erin. Ja. En dan mag bij dat andere puntje, ach, nou ja. Dus altijd, elke partij heeft dat.
Ja, en Wopke Hoekstra zegt het nu ook, hè, in zijn speeches. Nederland wil een voortrekker zijn.
Omdat hij dat dan ook zelf kan zijn. Even, zij is dus niet zo als een liberale minister van Financiën zoals Gerrit Salm, die toch van paars was, hè, dat D66-ideaal, die dus Il Duro was in Europa.
Nee, dat is weer een heel ander soort liberalisme. Dit is het vrijzinnige liberalisme, wat uitgaat van het sociaal-liberaal, zeggen ze dan bij D66. Dat vinden ze heel belangrijk in die partij, dat je dat woord sociaal eraan vastplakt. Zo'n soort liberaal wil zij zijn, die dan toch wel natuurlijk de economie moet vrij zijn, maar mensen moeten ook kansen hebben. Hè. Dat is het idee van de springplank die mensen moeten hebben.
Ja, toch nog even terugkomend op die vraag, is zij een individualist? Ze is een moeder, ze heeft een aantal kinderen, maar ze maakt ook internationale carrière. En als je internationale carrière maakt, dan weet je nooit waar je over een paar jaar woont en werkt. En zij heeft ook soms ver van haar gezin langere tijd moeten werken. Was dat dan voor haar ook een idee van, dit doe ik, want ja, ik wil hoog komen in die wereld van de Verenigde Naties. En ja, daar kan mijn gezin onder lijden, maar dat moet dan maar zo zijn.
Nou, Anne Kaag is wel ambitieus natuurlijk. Dat is wel duidelijk. Ik schrijf ergens in het boek, haar voet is nooit op de onderste tree van een ladder blijven steken. En wat je vooral ziet is dat ze vanaf heel jonge leeftijd steeds enorme risico's heeft durven nemen van ik heb iets voor ogen. Als ze op het gymnasium andere kinderen in het buitenland kunnen studeren, nou waarom ik niet? Zegt iemand tegen mij dat Oxford voor mij te ingewikkeld en te duur is? Oh, nou, dan ga ik wel. Bij de Verenigde Naties heeft ze carrière gemaakt door dat heel strategisch te plannen. En dat is ook niet zo makkelijk gegaan. Ze heeft ook een tijd werkte ze bij een andere organisatie en moest ze in beeld zien te komen bij de VN. En dan ging ze solliciteren naar een baan die heel zwaar was, omdat je dan bijvoorbeeld 2 jaar je kinderen niet kon zien. Zo is zij bijvoorbeeld gaan werken in Soedan. In een tijd dat daar net een burgeroorlog met een vredesakkoord was beklonken. En zij moest toen het plan gaan schrijven, samen met andere VN'ers, om de wederopbouw van Zuid-Soedan in goede, ja, sociaal en economisch voor te bereiden.
Dat is interessant, want dat onderhandelingsproces over met name die economische aspecten, mm-hmm, dat was weer het werk van de broer van Pieter Omtzigt, Dirk-Jan Omtzigt.
Oh, is dat zo?
Ja, die ook bij ons te gast is geweest. Dus leuk. Ja. Zij heeft het stokje als het ware van Dirk-Jan Omtzigt overgenomen toen.
Maar er zitten allerlei lijntjes, want ze is destijds, toen ze in Soedan werkte, daar werkte ook die hele missie in Soedan, dat weten sommige mensen misschien nog wel. Dat was een gigantische VN-vredesmissie en die stond destijds onder leiding van de Nederlandse oud-minister Jan Pronk. En Pronk heeft nog wel met haar aan tafel gezeten bij vergaderingen, maar hij had helemaal niet in de gaten dat zij een Nederlandse diplomaat was, want zij werkte voor de VN, ze sprak Engels. Dat kon hij niet weten. Jaren later heeft hij haar de hand geschud. En toen zei hij, wat leuk dat ik u eens ontmoet. En toen zei zij, nou, maar ik heb nog voor u gewerkt in Soedan.
Nou, één ding, dat die ervaring in Soedan, weet ik onder andere ook via Dirk-Jan, dat is wel een geweldige leerschool geweest, zeg maar, om later met bijvoorbeeld meneer Assad in Syrië te moeten werken. Want die missie in Soedan was van ongelooflijke gewelddadigheid en de, met de warlords daar en dergelijke. Daar word je wel gehard, hoor.
Zij kwam daar toen net die vrede was gesloten met Zuid-Soedan. Maar ondertussen was er in West-Soedan genocide begonnen.
In Darfur.
Ja. Daar stond de hele wereld, was gealarmeerd. Dat was ook bijna een soort gelijke opwinding als later over Syrië. Of zij daar toen ook een rol bij heeft gespeeld, dat weet ik niet helemaal.
Maar je zou dus kunnen zeggen dat ze op eigen kracht de meeste van haar posities heeft bereikt. Want in Nederland wisten ze zelfs op buitenlandse zaken soms nauwelijks dat zij op weg was de belangrijkste Nederlander bij de Verenigde Naties te worden.
Ja, en jij vroeg net van haar moederschap. Wat daarbij en ook een belangrijke drijfveer is geweest, is mijn beeld. is dat Kaag ook het heel belangrijk vond omdat vrouwen zulke posities konden hebben. Daar persoonlijk ook veel voor over had. Ze had gezien dat vrouwen er wel op topposities zaten bij de VN. Maar dan meestal waren dat vrouwen zonder kinderen. En zij was eigenlijk de eerste lichting die dat wilde combineren met het moederschap. En die vrouwen hebben elkaar ook geholpen. Dus op een gegeven moment, toen haar carrière wel echt goed op gang was gekomen en zij inmiddels in New York werkte, toen is zij ook eigenlijk daar ontdekt door een aantal topvrouwen bij de VN. En heel interessant, dat waren allemaal oud-politici. Helen Clark, premier van Nieuw-Zeeland. Een vrouw die later minister van Buitenlandse Zaken in Argentinië is geworden. De eerste vrouwelijke Amerikaanse minister. Ik ben haar naam even kwijt, maar dat kaliber. En later toen ze in Nederland kwam, heb je ook wel gemerkt dat dat soort dingen belangrijk voor haar zijn. Hè? Weet je, dat glazen plafond, wat dat moet aan diggelen. Want ze is minister, vervangende minister zijn van Buitenlandse Zaken. Dat was heel belangrijk voor haar. En dan zei ze bijvoorbeeld, dat laat ik me niet gebeuren als eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken. En dan moet jij zeggen, Jaap, hoeveel weken is zij minister van Buitenlandse Zaken geweest?
Heel invalster.
Heel ja, kort.
Drie. Want, ja, maar precies. Toch wel beroemd geworden in die drie weken.
Ja, en ze trad af vanwege de evacuatie uit Afghanistan, dat allemaal niet goed gelopen was.
Dat was de tweede keer dat ze inviel. Ja,
ja was de tweede keer.
Ja.
En toen trad ze af en toen zei ze ook,
Buitenlandse Zaken was mijn passie. Dat zal u niet ontgaan zijn. Het is mijn hart, het is wie ik ben. En het was dan ook een grote eer en een enorm genoegen. En ik dank u zeer en God zegen.
Ja, dat is echt Kaag, zo'n tekst. Ja, ja.
Maar dat was dus echt een zeer emotioneel moment.
Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat
Die speelt hier ook, want dat vind ik heel interessant, ook zeker ook in die internationale loopbaan. Je zegt van, ik ben een vrouw, ik ben een moeder, hè, en ik vind dat die vrouwen moeten, dat je dan je vinger opsteekt om te zeggen, nou, stuur mij maar naar dat godsgruwelijke Zuid-Soedan.
Doe mij maar het moeilijkste.
Waar dus genocide en met warlords en alles erop en eraan. Inderdaad, ik zei het wat cynisch, nou, daar leer je wel wat je dan vervolgens bij Assad kunt toepassen. Want dat is minstens zo erg. Dat heeft dus ook iets van, dat ze zegt, ik steek mijn vinger op. Ja, ik wacht niet tot een ander zegt van, nou, misschien is dat iets voor jou.
Nou, wat zij toen, zij heeft dat gedaan, is mij verteld, door mensen die in diezelfde periode haar goed kenden. Zij zat toen een beetje op doodspoor bij de VN. En zij had als vrouw, had zij vooral gewerkt in wat meer de vrouwelijke kant van de VN.
Bijvoorbeeld UNICEF,
dat wist ik helemaal niet. Maar het grootste deel van haar carrière werkte ze gewoon bij UNICEF. Het is wel bijzonder dat ze dat zelf eigenlijk nooit zegt, hè? Maar toen ontdekte ze dat om echt hoger op te komen, had je ook meer ervaring nodig aan de mannelijke kant. Dat wil zeggen met veiligheid, met gewapende missies, in oorlogssituaties.
Hard onderhandelen.
Lang van huis zijn, je kinderen niet kunnen zien. En zij heeft toen een heel bewuste keuze genomen. Wil het wat worden met mijn droom om bij die VN hoger op te komen, dan moet ik die ervaring gaan vergaren. En haar man steunt haar dan daar altijd blind in.
Ja, over haar man gesproken, ja. Ze kan ook heel resoluut een besluit nemen. Hè? Want ze werkte nog op buitenlandse zaken. Ze hield zich onder andere bezig daar met het Midden-Oosten. En zij besloot op een gegeven moment te trouwen met een vooraanstaande Palestijn. Hij was onderminister bij Arafat, tandarts daarvoor nog, ambassadeur. Maar ja, een Palestijn. En ze meldde dat ze getrouwd was aan collega's op buitenlandse zaken en officieel ook aan haar leidinggevende, toen het al gebeurd was. Ja, dus ze had zelf het besluit genomen. Mm-hmm. En ze wilde eigenlijk geen inspraak vooraf geven aan haar werk.
Ja, ja, zij neemt haar eigen beslissing, is mijn beeld. Ze denkt erover na, dan neemt ze een beslissing en dat is haar beslissing.
En dan neemt ze ook het risico daar blijkbaar bij, want het zijn ook zelfs ook dat huwelijk, dat had dus gelet op de professionele situatie in zat, aanzienlijk riskante kanten.
Ja, dat zijn beslissingen in de categorie geen vangnet, gaan. Zij heeft hem in haar man ontmoet in 1992, geloof ik. Zij was toen een hele jonge diplomaat. werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Net het klasje gedaan van Klingendaal. Stond klaar om dan zo'n keurige carrière te maken. Misschien later ambassadeur te worden in Nederlandse dienst. En dan naar die borrels te gaan waar jij het net over had. En de aanleiding van dit huwelijk is heel politiek eigenlijk. Want Nederland speelde destijds een voortrekkersrol bij het vredesproces in het Midden-Oosten. En het waren totaal andere tijden dan nu.
Er was toen optimisme over dat vredesproces.
Nou, sterker nog, er was euforie, denk ik. De vrede zou uitbreken tussen Israël en de Palestijnen. En er is toen een missie gestuurd van de Verenigde Naties. En daar mochten ook Nederlandse ambtenaren mee, diplomaten mee. En zij is toen meegevraagd om voor de allereerste keer op bezoek te gaan in de bezette gebieden.
Was dit na de grote topconferentie van Madrid?
Dit was in de herfst van 92.
Ja, dat is dus de prijs, als het ware, die president Bush met Gorbachev als het ware had afgesproken van als we nou in Europa de Wiedervereinigung dan doen, dan gaan we daarna samen. Ja. De James Baker, die toen die beroemde conferentie in Madrid organiseerde, waarbij dus zowel Arafat als de Israëlische leiding er beide aanwezig waren. Dat was al aanleiding tot die euforie.
Dit is een huwelijk tegen het decor van de wereldgeschiedenis. Zo heeft ze. En toen ontmoetten zij daar in Oost-Jeruzalem, ging die delegatie op bezoek en dan gingen ze praten met maatschappelijk actieve Palestijnen. En een daarvan was een ontzettend leuke vent, heel vlot, sprak Engels, een tandarts, bezig met de gezondheidszorg, met de culturele sector. Nou, dat was eerst liefde op het eerste gezicht.
En hij was heel interessant. Hij had dus een belangrijke bestuurlijke functie in de lobbywereld in Palestina. Want hij was secretaris-generaal van de Gezondheidsraad. Dus in feite zeg maar de beroepsorganisatie lobby van de artsen.
En hij had ook Nationaal Theater had hij ook opgericht. Zo'n bezig, een hele actieve man. Toen die Oslo-akkoorden, ik moet niet zeggen vredesakkoorden, dat was de aanloop naar vredesakkoorden, toen die kwamen in, dat iedereen weet nog wel, die beroemde foto op het gazon van het Witte Huis. Clinton staat daar tussen, hè, en de Palestijns-Israëlische handdruk. En zij is precies een maand daarvoor getrouwd. Dus zij dacht, ik heb een Palestijn ontmoet. Hij is gematigd. Hij is maatschappelijk actief. Nou, er komt vrede. Hè? De man was ook nog bij elk denkbaar vredesdialoog met Israël betrokken. Dat was de Palestijn van de vrede was dat. Dat was haar Ennis.
En dus ook iemand die als het ware voor de politieke koers van de komende 15, 20 jaar zou staan.
Absoluut.
Maar toch kreeg ze straf van het departement. Ze mocht zich niet meer met het Midden-Oosten bezighouden. En toen besloot ze al snel, dan ga ik maar weg bij Buitenlandse Zaken. Dan ga ik kijken wat ik nog meer kan doen.
Dat huwelijk leidde wel tot een enorme toestand. Ook omdat ze Nederland had toen nog geen diplomatieke relaties bijvoorbeeld met Palestijnen. Want Arafat was op dat moment zat nog in ballingschap. Had een geschiedenis van gewelddadige aanslagen, terrorisme. Die beslissing, dat zat allemaal net op het randje dat Nederland wel die relaties ging aanknopen. En Kaag's manier waarop ze het huwelijk ook aankondigde, dat gaf wel blijk van dat ze zelf ook wel wist, het is allemaal heel gevoelig, want het komt een beetje vroeg eigenlijk dat ik nu met een Palestijn wil trouwen. Dus ze heeft eigenlijk niks van tevoren gezegd tegen haar meerderen. Ze gingen in een weekend, is ze getrouwd in Oost-Jeruzalem, maar ze had van tevoren wel een briefje neergelegd op het bureau van haar baas. Ze had wel gezorgd dat hij geïnformeerd werd. En ze had ook nog een fax gestuurd naar haar collega's, zodat die het allemaal ook wisten. Dus ze heeft het wel gewoon bekendgemaakt.
Bekendgemaakt is, klopt niet helemaal.
Nee, ze heeft het niet met een kopje koffie bekendgemaakt. Nee, laten we het zo zeggen.
Een leuke uitnodiging voor een feestje rondom het huwelijk.
Was er familie bij het huwelijk?
Nee, volgens mij ook niet. Ze had hem ook nog maar twee keer ontmoet überhaupt. Ze heeft hem ontmoet op haar werk en toen is ze nog een keer heeft ze met hem afgesproken ergens in Londen. En toen is blijkbaar de vlam zo in de pan geslagen dat er nog maar één weg vooruit was. En dat was, dan gaan we trouwen.
Maar dit is interessant, want het beeld wat velen van mevrouw Kaag hebben is een wat afstandelijke, sommige mensen zeggen zelfs wat koele kille vrouw die zich heel moeilijk laat kennen. En dan zo'n soort amorfoe-achtige, Levantijnse, sprookjes van Duizend en Eén Nacht liefdesverhaal.
Ja, dat is toch fascinerend. Verhaal, ja. Ja.
Ze was ook best wel bevlogen toen al. Want toen ze 3 jaar getrouwd was, in 1996, was ze een keer te gast als jonge Nederlandse in Jeruzalem, in het programma Buitenhof. En toen klonk ze zo.
Ik ben getrouwd, naar Jeruzalem verhuisd en ben inmiddels ook verantwoordelijk voor de VN-organisatie die voor over 3,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen in de westelijke Jordaan over Jeruzalem en Gazastrook, Jordanië en Libanon werkt. Dus mijn zakelijk belang is dat ik voor de VN voor de Palestijnen werk en privé ben ik inderdaad met een politiek actieve, geboren en getogen Jeruzalemiet van Palestijnse origine ben getrouwd. En ik woon in Jeruzalem, ik werk daar. Wij wonen bijvoorbeeld op illegaal geconfiskeerd grond, eigendom van de grootvader van mijn man. Wij wonen als buren vanuit een grot. De vader van mijn man is gedwongen als vluchteling een grot te bouwen waarin huis alleen vastgehouden, omdat na de oorlog van 67 een ultra-orthodoxe familie het huis heeft overgenomen en sindsdien ook weer verkocht. Er vindt, ik wilde daarom meteen direct of indirect op mevrouw De Lange reageren. Jeruzalem is niet de soevereine hoofdstad, behalve volgens de Israëlische definitie van het land Israël. West-Jeruzalem is dat vooralsnog. En de status van Oost-Jeruzalem is vooralsnog onderwerp van besprekingen. Ja, zoals die ook zijn overeengekomen de Oslo-akkoorden.
En ook een politieke tijdbom, hè? Maar ik wil even terug naar mezelf. Ja. Waar woont u precies?
Ik woon op de grens Oost-West. Achter mij ligt een settlement, zoals dat heet. Want in Jeruzalem, niet alleen de westelijke Jordaanover en Gaza, maar ook in Jeruzalem, in het grotere Jeruzalem, het Palestijnse gedeelte, zijn settlements gebouwd. Achter ons ligt een settlement dat heet Talpiot. Wij wonen op een geconfiskeerd landgebied wat tot groene zone is verklaard. Meestal groene zones worden voor Joods-Israëlische huisvesting nader gebouwd.
Woont u daar veilig?
We zijn soms door kolonisten bedreigd, die s'avonds dan naar het huis komen en aan de auto's hebben gezeten, bedreigende taal uitspreken, want politiek actieve Palestijnen die zich inzetten voor een vredesdialoog worden door mensen van de rechtse partijen binnen Israël als bedreigend ervaren. Want dat is de stem van de reden. Die gelukkig nu ook zijn weerspraak heeft gevonden in de Israëlische kant van de samenleving. Wat ongeveer 50% is. Dat mag niet vergeten worden. Vertegenwoordigd door de arbeiders en de Meretz-partij. Die ook zeggen vrede is de uitweg uit het vele menselijke leed dat aan beide kanten van de scheidslijn Israël en Palestijnen, twee volken, is geleden juist een gevolg van het conflict.
Wij spreken over twee heel verschillende landen. Hè. Ik hoor hier
vooral drie kilometer van elkaar.
Waar ik niet woon. Dit land waar ik nu over hoor spreken door deze mevrouw die tegenover mij zit, daar heb ik nog nooit van gehoord.
Zij was daar in Buitenhof in gesprek met Wiesje de Lange, een orthodox Joodse, ook inwoner van Jeruzalem. En die clashte daar echt.
Ja, Kaag, dat is een vrij beroemd geworden filmpje, omdat dat is nog steeds terug te vinden op internet.
In de beschrijving van deze aflevering staat er ook een link naar.
Oh, fantastisch, ja. Kijk, wat er toen, dat was 3 jaar later en na haar huwelijk. En toen was dat hele vredesproces al totaal mislukt. En dat is natuurlijk voor haar, krijg ik de indruk, is dat een persoonlijk een van de grootste decepties van haar leven. Die Palestijnse regering was ook door corruptie getroffen. Israël werkte aan alle kanten het vredesproces tegen. Mensen in de praktijk, in die buurt waar zij woonden in Jeruzalem, hadden alleen maar meer last gekregen van de situatie. Het was achteruit gegaan in plaats van vooruit. Voor de Palestijnen was er bijna geen perspectief. En toen zat zij bij Buitenhof en toen mocht zij als inwoner van Jeruzalem, mocht zij dan zo'n debatje doen met een andere Nederlandse vrouw die vond dat heel Israël op basis van de Bijbel toebehoorde aan de
orthodoxe aan de Joden. Orthodox-Joodse opvatting wat Israël is.
Ja, en nou ja, dan zie je echt een hele felle Kaag, zie je dan. Ja.
Ook best wel een debuut op de televisie in feite, als je meteen zo'n zwaar debat in moet.
Ja, en zij ergerde zich vreselijk dat ze dan zo in die setting werd gezet van iemand die wat betreft het Israëlische standpunt heel erg aan de extreme kant zat. En dat zij dan daartegen in moest, alsof zij dan aan de hele extreme Palestijnse kant zat.
Net zo ongenuanceerd moest doen.
Ja, en daar was ze woest over, dat merkte je aan alles. En, maar
was,
je ziet daar wel helemaal
gewend.
De Kaag van nu eigenlijk ook. Hè?
Ja, maar ook dat ze soms het moeilijk vindt om in zo'n mediasetting dan haar eigen rol te definiëren.
Ze liet ook heel vaak die mevrouw niet uitspreken.
Marissa hier van Vriend van de Show met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
En we praten met Wilma Kieskamp, van wie deze week het boek Sigrid Kaag, schaduwpremier, verscheen. We hoorden net Kaag al in 1996. Laten we even luisteren naar haar man, Anis Alkak, van recenter datum.
In Israël, the settlers, they said they want peace. The right wing, they say they want peace. The word shalom, is you hear it every day. Shalom, shalom, salam, salamu alaikum. All the time, shalom, peace. But in the reality, what is happening? In the ground, we are far away from peace. And every day, we are farther away from peace. Unfortunately, I used to be very optimistic, but I cannot see today there is a solution for what's happening.
Zij woonde in Jeruzalem met haar man. Haar man kreeg in die Palestijnse regering belangrijke rollen. U zei het zelf net, zeker de persoon en het netwerk rond Arafat, maar dat geldt ook voor meneer Abbas en zijn regering, zijn natuurlijk diep corrupt. Daar is ook sprake van, ook intern, grote afrekeningen, mensenrechten schendingen, geweld, ook binnen dus de Palestijnen tegen andere Palestijnen. Hoe zat zij daarin? Was haar man daarin betrokken? Hij moest daarin betrokken zijn natuurlijk. Dat kan niet anders haast.
Nou, hij kon natuurlijk zien wat er gebeurde.
Hij was daarbij, letterlijk.
Hij was daarbij. Hij had er zijn bij mijn weten nooit aanwijzingen geweest dat hij zelf corrupt was. Op geen enkele manier. Hij heeft wel een keer een onderzoek geleid naar corruptie. Dat citeer ik ook in mijn boek. Dan wordt hij ook door buitenlandse persbureaus gevraagd om commentaar. En dan is hij eigenlijk ook heel mismoedig, is hij dan, van die vreselijke corruptie. Dan zegt hij, ja, er zijn hier zoveel baantjes gecreëerd. Er zijn wel 500 directeuren op één ministerie. En
zo draaide dus één weg. Het was eigenlijk dweilen met de kraan open.
Dweilen met de kraan open, zei hij. Ja, daar sprak een soort mismoedigheid uit. Zij heeft zich daar verder nooit over uitgelaten, over dat onderwerp.
Ook de enorme intriges die heel kenmerkend waren voor de PLO met andere Arabische heersers. Dus de Assads hadden ook hun, Saddam Hussein. En ze hadden allemaal zo hun vriendjes over die elkaar ook weer intern vooral bestreden, nog meer dan Israël.
Je kan alleen maar vermoeden dat dat ook voor haar een bron van frustratie is geweest. Als echte diplomaat heeft ze zich never nooit uitgelaten over dat hele conflict politiek gezien. Over of de Palestijnen wel of niet iets fout deden of goed deden.
Maar
dan
niet
wel
de interne,
of is,
de interne situatie binnen het Palestijnse bewind.
Nee.
Ze werkte toen ook in die tijd voor de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingenopvang. Dat zou je kunnen zien, dat is in zekere zin ook een neutrale rol. Want je moet gewoon zorgen dat die vluchtelingen goed worden opgevangen. En dat er perspectief is. Ze heeft nog veel meer gedaan. Maar op een gegeven moment, toen kreeg ze echt een hele zware taak. We hadden al over Soedan gesproken, maar echt politiek heel zwaar. Zij moest chemische wapens weghalen uit het Syrië van dictator Assad.
Terwijl daar ter plekke dus gewoon oorlog gevoerd werd. Burgeroorlog, waarbij dan ook nog tenminste twee internationale mogelijkheden zo'n actief gewelddadig meededen, namelijk Rusland en Iran.
En Assad liet ook bommen gooien op zijn eigen volk met chemicaliën erin. Dus iedereen wist, daar zijn vreselijke dingen aan de hand. En je zou zeggen, het is een helft een job om dan bij uitstek die chemische wapens te willen weghalen.
Toen zij die opdracht kreeg om daar de coördinator van te zijn van die ontwapeningsmissie, toen was er ook een soort verbazing van, wie is zij? Wij kennen haar niet. Zij heeft helemaal de ervaring hier niet voor. Hoe kan zij dit in vredesnaam tot een goed einde brengen?
Wie heeft dit bedacht? Bent u erachter gekomen dat is zeg maar, een power behind the throne, zal dat heet, in New York of
ja,
in Genève.
Ja, dat was een zoektocht naar een vrouw om die missie te leiden. En daarom is zij uitverkoren. Dat is iets wat op zich al wel bekend was. Het is een paar jaar geleden onthuld in een Amerikaans boek dat hierover verschenen is, met een complete reconstructie van de hele Syrië-operatie. En die vrouw om wie zei, Sigrid Kaag moet het gaan doen, die heb ik gesproken voor dit boek. En zij zegt, ja, wij hadden, dat was eigenlijk zo'n hopeloze missie die er ondernomen werd. Politiek gezien was het zo kwetsbaar ook. Eigenlijk was iedereen bang dat het zou mislukken. We hadden een soort list nodig. We moesten het anders doen dan anders. En zij heeft ingepraat op de hoogste, deze vrouw, Susanna Malcora heet ze. Heeft ingepraat op de hoogste baas van de Verenigde Naties,
Ban Ki-moon
destijds. En die heeft gezegd, je moet daar niet een klassieke wapenonderhandelingsdeskundige naartoe sturen. Je moet iets doen wat die Assad ontregelt. Je moet een vrouw sturen, maar ze moet wel verstand hebben van de Arabische cultuur en ze moet Arabisch spreken.
En het interessante is natuurlijk wat wij hier in Europa niet zo weten zien, is dat het regime Assad zichzelf altijd heeft gepresenteerd als een seculier regime. Dat dus een modern land, een socialistisch modern land, waarin ook vrouwen een belangrijke rol kunnen vervullen. Dus door een niet-klassieke diplomaat, maar die wel Arabisch spreekt, en een vrouw te sturen, niet alleen ontregel je Assad er een beetje mee, want hij is daar natuurlijk verrast door, en dat regime, maar hij is ook min of meer gedwongen haar dus met heel veel respect en waardering en dit soort dingen te ontvangen, terwijl hij natuurlijk binnensmonds zit te vloeken.
Ja, er werd op een gegeven moment in het regime gezegd in Syrië, die mevrouw Kaag is meer man dan de mannen.
Ja. Dat was omdat ze haar toch niet met zoveel respect benaderden, want het hotel waar ze zat werd continu beschoten. De kamer waar ze werkte in Damascus, haar hotelkamer, werd afgeluisterd. Ze werden op alle kanten manier...
Uiteraard.
Ja.
Ze kon ook haar hotel nauwelijks uit, hè? Want haar medewerkers die gingen vaak op missie het land in, maar zij bleef dan in het hotel.
Die missie van Kaag die was, die moest de chemische wapens op gaan halen uit Syrië, ter plekke, terwijl die burgeroorlog woedde. En zij heeft toen gezegd, de enige manier waarop ik het kan gaan slagen, is, dan moet ik niet in New York gaan zitten en dat aansturen. En ik moet ook niet op bijvoorbeeld Cyprus gaan zitten en het aansturen. Ik moet daar midden in die burgeroorlog in Damascus zelf gaan zitten. Maar
dicht bovenop het paleis van Assad.
Ja, ik heb zelfs het idee dat ze elkaar bij wijze van spreken bijna konden zien. Want zij zat daar in zo'n hotel, zo'n marmeren toren, 15 etages hoog, was trouwens door Assad aangewezen. Daar moesten ze gaan zitten. Zij vonden dat zelf allemaal heel gênant dat ze daar onder de kroonluchter zaten.
Dat zijn van de duurste hotels die
Ja, hij zei, nee, jullie moeten daar zitten. En zijn paleis ligt ergens op een heuvel verderop. Dus zij mocht zelf niet naar buiten, want het was gewoon te gevaarlijk. En zij was als hoofd van die missie ook, was zij ook persoonlijk, liep zij een risico. Er waren iedereen die tegen die missie was, die wilde haar ook wel op haar ook wel een aanslag plegen.
Laten we even luisteren naar Sigrid Kaag, die houdt op persconferentie.
Intermediate milestones have not been met, but delays are not insurmountable, and that we think the deadline of 13th of June can be met. All equipments and requirements are in country. There is an expectation of swift movement, safe and secure, naturally noting the security conditions in country that are volatile and precarious. And obviously I will return to Syria over the weekend, and I look forward to an ongoing dialogue with counterparts and to work with the team to ensure that everything is done from verification, inspection, and that in-country based destruction also continues, because at the end of the day the overall objective of the elimination and destruction of Syria's chemical weapons program is the whole package. Removal is a big and important part of that, but there's ongoing destruction in country which also takes place. I'll take some questions.
Wat zij hier zegt is, we hebben met die en die gepraat, we hebben dat en dat gedaan. We zijn nog niet op het moment dat we kunnen zeggen dat er uitzicht is op een conclusie. Dus dat was eigenlijk de situatie ongeveer 9 maanden lang waarin zij permanent zat. Er gebeurde van alles, er werden initiatieven ondernomen. Maar er waren nog steeds chemische wapens en de missie was nog niet geslaagd.
Ja, voor mij was een van de eye-openers van het boek ik dacht altijd, er is een hele harde breuk geweest in de carrière van Sigrid Kaag. Eerst was ze diplomaat en toen was ze politicus. Maar de ontdekking was dat diplomatenwerk van haar bij de VN, hoewel het vaak aan de humanitaire kant was, zat bijna altijd op plekken waar er een hele sterke politieke context was. Of je kan het ook simpeler zeggen, Kaag heeft volgens mij een enorme hang naar avontuur en ze zocht ook graag banen uit, precies daar waar het wereldnieuws gaande was. Iets waar ik als journalist bijna wel iets in herken, zeg maar. Er is ergens een enorme uitslaande brand, geopolitiek, en je denkt, ja, maar dat, daar gebeuren dingen. Daar
dan wil ik wel bij de vrijwillige brandweer werken.
Nou, ja. Dus zij heeft die Syrië-missie, denk ik, ook mede daarom alsnog goed kunnen leiden, omdat ze in de jaren daarvoor al vanaf de studietijd heel structureel altijd onderwerpen had gevolgd die te maken hadden met politiek, met de verhoudingen op het wereldtoneel.
En mag ik nog iets anders bij zeggen? Daarvoor Soedan, Zuid-Soedan, Syrië, nog iets. Volstrekte, normloze, oneindige machtsuitoefening. Dus op een volstrekt niet westers, democratische enzovoort manier. Dus gewoon blinde macht. Ja? En daar proberen op een of andere manier met taal, hè, als diplomaat, want de macht van een diplomaat is taal, en de verhoudingen te snappen, iets te bewerken.
Maar niet alleen dat met die bruutheden waar je het nu over hebt. Ook vredesprocessen. Ja, dat is denk ik haar andere poot.
Maar dat is dus het enige wat daar tegenover nog staat.
Want waarom wilde zij, toen ze ontslag nam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege haar, omdat ze toch ging wonen bij haar man, waarom ging ze toen werken in Jeruzalem? Daar was dat vredesproces gaande. Daar wilde zij ook, vond zij ook heel interessant om als diplomaat een rol te kunnen spelen bij de wederopbouw na afloop van een vredesakkoord. Dat akkoord kwam er nooit. Soedan was ook, er was een vredesakkoord gesloten en het land kon opgebouwd worden. Dus dat vond zij heel interessant.
In uw boek, dat u zult af en toe wel op uw tong hebben gebeten, denk ik wel als auteur. U heeft eigenlijk geen verslag gekregen, zou ik maar zeggen, ook niet in handen gekregen van haar, zeg maar, do-or-die overleg met meneer Assad himself. Ze heeft daar nooit iets over willen zeggen, blijkbaar. U heeft ook geen bronnen gevonden die zeiden, nou, ik heb een soort notulen gezien en toen is er dit en dit gebeurd.
Er zijn zelfs geen foto's van, hè?
Nee, er zijn geen foto's van. Nee, zij heeft wel meerdere keren met Assad gesproken. Vertrouwelijk, achter gesloten deuren. Ze heeft daar wel eens iets van verteld aan mensen in haar omgeving, maar echt heel sumier. En dan met name echt aspect dat ze wel, dat ze hem toen flink de waarheid heeft gezegd. En in dat Amerikaanse boek, wat ik eerder citeerde, daar zijn ook bronnen die dus wat meer weten over deze ontmoeting. Dus dat moet zij zelf geweest zijn. Laten we dat even concluderen. Hè? Daar heeft ze er toen dus eenmalig wel een keer over
waarschijnlijk
verteld.
Waarschijnlijk een VN-contact.
Ja, en wat ze toen gedaan heeft, is dat Assad die weigerde om, die was eigenlijk de hele missie aan het saboteren. En het doet heel erg denken aan sfeer met nu met Poetin. De hele wereld kijkt naar zo'n conflict. Iedereen is gefrustreerd van machteloosheid.
En er worden dingen gezegd die heel snel al niet waar blijken te zijn.
Ja, en hij belazerde de boel gewoon. En zij stond daar dan als totaal onbekende diplomaat en dan moest zij dat gaan proberen te redden. Natuurlijk wel met de hele VN-machine achter zich. Hè. Dus ook niet echt alleen maar mevrouw Kaag. Waar zij voor gezorgd heeft, is mij uitgelegd, is dat zij zorgde dat Assad geïsoleerd werd. Dus dat hij wilde wel die missie saboteren, maar de Iraniërs en de Russen, die waren inmiddels ook klaar met hem en die waren het erover eens. Hij moest het gifgas nu definitief gaan geven, of anders zouden er alsnog consequenties komen. En consequenties betekenen natuurlijk alsnog gewapend ingrijpen.
Ze zouden hem laten vallen.
Ja, en dat zou
zonder
het einde
hun
zijn.
Steun, precies, wist hij dat hij ten onder zou gaan.
Dan zou het einde van zijn regime zijn geweest. Nou, eigenlijk dan, wel bijna dan, jammer. Ja, achteraf. Weten we, daardoor zit hij er nu ook nog. Hè. Dat is wel weer van een grote tragiek natuurlijk.
Dan weten wij dankzij, ik zal maar zeggen, een soort collega's van mevrouw Kaag. Nou, ongeveer hoe de familie Assad zulke gesprekken doet en onderhandelingen doet. Dat weten we van zowel van Henry Kissinger als van James Baker. Die hebben alle twee, in het kader onder andere ook van de oorlog met Saddam Hussein en daarvoor natuurlijk de Syrisch-Israëlische uit elkaar halen van die legers en in de Golanhoogte onder Kissinger. Die gingen dus ook dan naar Assad. En dan moest er onder vier ogen. En we weten dus hoe de familie Assad dat doet. Dat gaat als volgt. Dus de Assad, de president, ontvangt zo iemand heel hoffelijk. Maar laat duidelijk blijken, ik ben een staatshoofd en jij bent maar een diplomaat of een minister. Ook al ben je van Amerika, hè? Of zij heeft dan de hele VN achter zich, maar jij bent in feite een ambtenaar. Dus die houdt dan een monoloog van 2,5 tot 3 uur. Over de geschiedenis van Syrië en hoe fout dus, bijvoorbeeld bij die Amerikaanse ministers, Amerika al even in het Midden-Oosten was.
En hoe het land altijd heeft geleden.
Het altijd. En ze doen nog iets. Jij krijgt voortdurend Arabische thee en hij niets. En zo'n gesprek kan rustig 7 tot 8 uur duren en jij kunt niet naar het toilet. Dus James Baker heeft in zijn memoires verteld, als ik dus met Assad senior ging praten, wist ik natuurlijk van oud-collega Kissinger wat hij dan deed. Dus hij zegt, ik zorgde dat ik echt die avond van tevoren en zo als er een soort uitgedroogd was. Dus dat ik gewoon 8 uur lang op dat stoeltje kon zitten. Je raakte die thee alleen met je lippen aan. Want je wist dat hij net zo lang doorging tot jij brak. Dus dat was een vorm van soort mentale marteling.
Maar Sigrid Kaag had zelf ook haar tactieken, hè?
Ja, daarom is het zo interessant. Dus die zoon van Assad doet precies hetzelfde.
Oh ja, is dat zo? Ja.
En het grappige is, als zij dus vertelt, ik heb hem de waarheid gezegd, dan betekent dat dus dat ze op een bepaald moment erin is geslaagd in te breken in die monoloog, of die monoloog naar zich toe te trekken en hem dus zo ver te krijgen, want hij is uiteindelijk toen toch gaan bewegen, om in die manier van intimidatie en ja, als het ware helemaal tegen de wand drukken, ook fysiek, om daar dus ja, dat te overleven.
Wat is op zo'n moment de tactiek van Sigrid Kaag?
Dat is enerzijds dat hele zakelijke wat ze kan hebben in onderhandelingen. Ze heel duidelijk zijn.
Wat op het Binnenhof ook soms niet helemaal begrepen wordt.
Ja, als je de lijn naar het Binnenhof wil trekken, op zich onvergelijkbare grootheden. Maar wel, ja, als het erop aankomt, dan kan ze denk ik het hard spelen in onderhandelingen. Heel duidelijk zijn van dit moet er gebeuren en dan laat ze zich niet afleiden.
Heel duidelijk zijn is dus iets anders dan bluffen, dreigen, weglopen. Dat soort dingen. Want dat is ook een vorm van duidelijk zijn. En je spieren laten rollen, zal ik maar zeggen.
Kijk, wat ze concreet heeft gedaan, dat weet ik niet. Ze is natuurlijk.
Ik was er helaas niet bij.
De strategie is wel duidelijk. Er hebben iemand in het boek, haar rechterhand van destijds, die zegt ook in het boek, Kaag kan dan heel duidelijk zijn. Ze is heel zakelijk en recht op het doel af met die onderhandelingen. Daarnaast heeft ze, denk ik, een strategie gebruikt waarover haar rechterhand ook vertelt in het boek, die ze bij diverse gesprekken heeft gebruikt. En dan zette ze een geheim wapen in. En dat was een kettingje om haar nek. Het is iets wat zij wel vaker doet. Dan heeft ze een soort verborgen signaal bij zich. En in dit geval was het een kettingje met de namen van haar 4 kinderen in Arabische letters.
In het Arabische letters geschreven. Dat is een typisch Arabisch soort juweel. Ja. En dan in calligrafie.
Ja. Op ons is destijds die ketting nooit opgevallen op alle foto's. Maar mensen die Arabisch spreken zien meteen dat daar 4 kinderen staan. Hè? Kindernamen staan Janna, Makram, Adam, Ines. En dan zei ze, dan had ze een boodschap voor ze. Dan ging ze een beetje zwaaien met dat kettingje volgens de verhalen. En ik vermoed dat ze dat ook bij Assad dan heeft gedaan. Dan zeker als het 8 uur duurde, zoals jij zegt. En dan had ze toch de boodschap, ik ben een moeder, ik wil veilig naar huis. Ik heb kinderen. En ik zit hier ook vanwege de kinderen in Syrië.
Ik heb Arabische kinderen. Ik heb kinderen zoals jij ze ook hebt. En zoals jij voortdurend roept dat jij voor het volk van Syrië dit en voor Syrië dat. He, dus er zit ook iets uitdagends in van, jij praat daar wel over, maar er zijn ook echte Arabische kinderen en die hangen op mijn hart.
Het doet een beetje denken aan Madeleine Albright, die altijd een broche op haar revers had.
Denk aan haar beroemde boek, Read My Pins.
Dan ging ze bijvoorbeeld met een dictator praten en dan was daar een slang zichtbaar in die broche. Met andere woorden, ik ken jouw soort, wilde ze daarmee uitstralen.
Zij had een hele collectie, ze heeft er zelfs een tentoonstelling in Washington met haar pins, haar broches. Er is een catalogus en er zit een boek geschreven waarbij ze bij haar beroemdste broches vertelde van, die heb ik gekocht bij mijn voorbereiding van mijn bezoek aan Kim Jong-un. En die had ik op als ik bij die Arabische vorst was. En die had ik op als ik zeg maar in Rusland was. Of bij een van de slechterik in Zuid-Amerika of zo. Dus Madeleine Albright had dus heel bewuste dingen. En bijvoorbeeld als ze in Oost-Europa was, dan had ze altijd iets met vrijheid. Dus zij zei, ik dacht daar altijd heel erg over na. Dus toen ik dit las, jij hebt dezelfde associatie. Ik dacht, dit is Albright. Is Albright een van haar soort rolmodellen?
In elk geval vrouwen die in de politiek minister van Buitenlandse Zaken zijn geweest. Dus dat moet wel. Ja, dat moet wel. Margaret Thatcher heeft ze zelfs ook wel eens genoemd.
Zij is natuurlijk onlangs ook weer,
ondanks dat er inhoudelijk politiek grote verschillen zijn, maar als symboolfiguur van een vrouw die op zo'n positie
zit. Is onlangs om de oren geslagen natuurlijk met haar citaat. There's a special place in hell. Er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die vrouwen niet helpen.
Van Madeleine Albright.
Ja, een van de bekendste feministische quotes.
En daar moest ik straks al aan denken, omdat u op een gegeven moment vertelde dat zij kreeg op cruciale momenten hulp van vrouwen om net een treetje hoger weer te komen. Dat is natuurlijk precies wat Madeleine Albright bedoelde.
Ja, daar ging die uitspraak heel erg over, inderdaad. Ja, ja, ja.
Ik ga nog even, als dat mag, Jaap, over die ketting. Of dat juweel, want dat is natuurlijk dit is natuurlijk iets wat mannelijke politici zelden doen. Die zijn wat dat betreft in het nadeel. Is dat iets waarvan je zegt, ik herken dat ook in de jaren nadien bij haar? Dat ze dat soort, zeg maar, impliciete, mag ik zeggen, feminine signalen afgeeft?
Ja, kijk, zij heeft nog wel een ketting. Ze heeft niet zo'n collectie. Ik zat net al te denken, heeft zij ook een collectie zoals Madeleine Albright? Dat niet. Ze zou er misschien aan kunnen gaan bouwen. Ze heeft er nog een die ze heel veel draagt momenteel sinds politicus is op het Binnenhof. Draagt ze, moet je maar eens opletten, draagt ze een hangertje om de nek met een medaillon. En dat is van een katholieke heilige.
Thaddeus.
Thaddeus is de naam. Heel onbekende heilige. En dat is de heilige die je aanroept in hopeloze zaken. Dus dat is een soort heilige blijkbaar voor haar van een soort talisman van ik ben hier op dit binnenhof bezig met een hele ingewikkelde en moeilijke taak. En ik weet soms ook niet hoe het afloopt of hoe het moet. Maar ik heb een beetje steun nodig.
Mag ik een hele andere interpretatie? Wat ze hiermee uitstraalt is van, jullie kunnen het zo onmogelijk maken als je wil. Ik heb een soort kracht in mij. Ja, dat is die inspiratie die dus niet ideologisch is. Maar ik heb een soort kracht in mij en misschien wel achter mij, die mij in elke onmogelijke situatie toch sterkte geeft.
In elk geval is het ook denk ik iets van een soort onthechtheid van ik doe mijn werk zo goed mogelijk.
Ik laat me niet gek maken.
Maar er is ook nog meer. Niet zozeer van er is meer als ik heb een leuke hobby. Maar want zo mevrouw is het natuurlijk niet. Maar meer als ik gedaan heb wat ik kan. En ook al vindt iedereen het dan niet goed. We zijn ook allemaal maar een beetje aan het proberen. En er is iets hogers als dat ons niet helpt. Wij zijn zelf een beetje machteloos zo. Daar zit wel dat religieuze.
Ze droeg dat medaillon zelfs op de avond van de verkiezingsuitslag.
Ja.
Toen bleek ze uiteindelijk Hans van Mierlo naar de kroon te steken. 24 zetels, zoveel had D66 alleen onder van Mierlo gehaald. Maar toch die medaillon met Thaddeus. De beschermheilige bij uitzichtloze situaties.
Ja, ik was er ook heel erg door gefascineerd. Dus misschien wel erg hoor, ben ik al die filmpjes gaan bekijken en foto's van wanneer had ze dat medaillon nou wel om en wanneer had ze het niet om. Dus ze had het niet
maar
op.
Dat moet een biograaf doen. Ja. Dus ik prijs u daar alleen maar om. Gewoon het eindeloos documenteren.
Dus ik kan vanaf de frontlinie hier, vanaf de medaillon frontlinie hier verslag doen. En dat is dat ze op op verkiezingsdag zelf, bij het stemmen, had ze hem niet om. 'S Avonds had ze hem wel om, toen ze zat te wachten op de uitslag. En die uitslag was heel onzeker. Want je moet niet vergeten, die verkiezingscampagne van haar, die heeft er gewoon heel lang heel slecht voor gestaan. Alles leek mis te gaan. Een paar dagen voor de verkiezingen leken de peilingen wel gunstiger, maar niemand. Ja, dat kon ook per ongeluk zijn in de peilingen.
Waarschijnlijk heeft ze op die dag haar rozenkrans ook nog wel een paar keer uit haar tas gehaald.
Misschien, ja. Ja. Maar in elk geval, 's avonds had ze de medaillon om voor de heilige die je aanroept bij wanhopige en uitzichtloze zaken.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 270. Het eerste deel van een tweeluik. Volgende keer deel 2, waarin topdiplomaat Sigrid Kaag besluit politicus en partijleider te willen worden. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie ervoor zorgen dat er nog veel meer afleveringen kunnen komen. Ben jij al vriend? Of word je het nu nog snel? Dan kun je meedingen naar het boek van Wilma Kieskamp over Sigrid Kaag. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.